Jaarlijks maken wij tienduizenden kinderen in armoede blij met een goed gevulde schoenendoos en een boekje met bijbelverhalen. Dit jaar willen we nog meer kinderen blij maken en hoop bieden. En dat kan met jouw hulp. Hoe het werkt? Heel simpel. Jij tovert een schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Je kan je aanmelden via school, je kerk of gewoon met je gezin. Je versiert een schoenendoos en vult hem met schoolspullen, speelgoed, verzorgingsartikelen en praktische spulletjes. Hoe leuk is het als je iets van jezelf geeft? Vervolgens lever je de doos in bij de plaatselijke organisator of een inleverpunt. Van daaruit gaat de schoenendoos naar het verwerkingscentrum voor een laatste check. Daarna gaan de schoenendozen naar plekken als Togo, Sierra Leone, Roemenië, Moldavië of vluchtelingenkampen in Griekenland. Zo hebben we wereldwijd al ruim 1 miljoen dozen naar meer dan 25 landen verstuurd in ruim 25 jaar. Eenmaal aangekomen worden de dozen op een feestelijke manier uitgedeeld aan de kinderen. Jouw schoenendoos maakt verschil. Met schriften en pennen uit de doos kan een kind weer naar school. En de knuffel wordt het vaste maatje van een kind in een vluchtelingenkamp. Doe ook mee. Vul een schoenendoos, geef een schat.
Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Van harte welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die deze dienst digitaal met ons meevieren. Daarnaast een speciaal welkom aan de kijkers en luisteraars van Hoi TV die deze dienst vandaag ook met ons meevieren. Vanmorgen zal dominee Jaap Dekker bij ons voorgaan en je ook van harte welkom. Voor de volgende afkondiging wil ik u verzoeken om te gaan staan. Met droefheid deelt de kerkraad mee dat vrijdagmiddag 18 oktober onze zuster Albertje ter Stegen is overleden. Ze is 95 jaar geworden. Zuster ter Stegen wordt donderdag begraven vanuit deze kerk. De afscheidsdienst is om 2 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren. Ter bemoediging en troost zullen we nu samen zingen Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. Geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. volgende mededelingen. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor MIGA Nederland. En hieraan kan gegeven via de collectzakken, via de QR-code, die vindt u achter in de kerk, of via de Scipio in de bank. De bloemen gaan vandaag als een groet namens ons allen naar broeder Henk Wolters. En straks na de dienst is er koffie, thee, ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is open voor een spelletje en iedereen is van harte welkom. Tot zover de mededelingen en de kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen allemaal. Laten we met elkaar zingen nog het lied dat ik als voorzang had uitgezocht. Lied U die mij geschapen hebt. Opwekking 355. Gelegenheid voor een kort moment van stilgebed. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat wij onze hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het werd net al even aangekondigd in verband met de collecte dat voor MIGA bestemd is. Het is vandaag de MIGA zondag. Straks tijdens de collecte wordt er ook nog een filmpje over getoond. In veel plaatsen zal in verband met de MIGA-zondag aandacht gegeven worden aan thematiek van gerechtigheid. Er is heel veel onrecht in de wereld waar mensen onder lijden. En dat raakt mensen. Maar onrecht raakt ook de schepping. En dat is de invalshoek die ik voor deze dienst vandaag gekozen heb. Dus ik wil met name aandacht vragen voor de schepping. En daarom begin ik met Een woord van Paulus waarin hij spreekt over het lijden van de schepping, maar ook het verlangen dat de schepping heeft om vernieuwd te worden, om te delen in de vernieuwing waar God ook mee bezig is als het gaat om zijn volk. En laten we na die woorden van Paulus daarover dan ook zingen samen met de schepping, Psalm 148, waarin we allemaal worden opgeroepen om God de lof te brengen vanwege zijn verlossingswerk. Paulus schrijft: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst geopenbaard zal worden. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. zal het gebed verbinden ook met de leefregels, want als het gaat om het doel waarom we hier samen zijn, dan is dat natuurlijk om God te loven, te prijzen. Maar God zelf heeft er ook een doel mee, namelijk dat hij ons wil transformeren, hij wil ons vernieuwen, zodat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus, kort gezegd. Dat we mens zijn en worden zoals God dat bedoeld heeft. En Paulus die zegt daarover, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Daar heb je die transformatie die God beoogt. Dat we veranderen door onze gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Ja, dat moet je ontdekken. Wat God wil en wat goed is. En daar willen we om bidden dat Gods geest ons dat ook wel laten ontdekken. En dat hij aan die vernieuwing werken wil in ons leven. Ik ga u voor in gebed. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u dat u ons ook op deze zondag, eerste dag van een nieuwe week, weer samenbrengt. Wat mooi, Heer, dat we elkaar weer mogen ontmoeten, dat we samen mogen zingen en dat we samen u mogen ontmoeten. En Heer, dan willen we u graag ook de eer brengen, de lof, de aanbidding die u toekomt. En dan hebben we ook de verwachting, Heer, dat ja, u van uw kant ook ons iets wil geven, iets wil meegeven. Dat u werken wil aan ons leven ook door uw woord en door uw geest. Maar we komen hier, Heer, als mensen die ja, ook al hun falen en feilen meebrengen. En dat willen we ook voor u belijden, dat we afhankelijk zijn van de vernieuwing, de vergeving die u zelf tot stand brengt. Heer, vergeef alles wat niet goed was in ons leven. En help ons, Heer, om op allerlei punten in ons leven elke keer weer stappen te zetten die ons dichter brengen bij het doel wat u voor ogen staat. Vernieuw ons elke dag meer naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. En omdat dat niet vanzelf gaat, bidden we u om het werk van uw geest daarin. Vervul ons met uw geest dat onze liefde oprecht is. Dat we het kwaad verafschuwen en het goede zijn toegedaan. Vervul ons zo met uw geest dat we elkaar werkelijk lief hebben met de innige liefde van broeders en zusters. En de ander hoger achten dan onszelf. Help ons, Heer, dat we ons enthousiasme niet laten bekoelen. Dat de keus die we eenmaal enthousiast gemaakt hebben om ook in ons leven Jezus te volgen, dat die niet verflauwt, maar dat we enthousiast mogen blijven en ons elke keer weer laten aanvuren door uw geest en de Heer dienen. Vernieuw ons zo, Heer, dat we verheugd zijn door de hoop die u ons geeft. En dat we standvastig kunnen zijn als we tegenspoed ondervinden in ons leven. En onophoudelijk blijven bidden. Laat ons zo op Jezus lijken dat we ons werkelijk bekommeren om de noden van de mensen om ons heen. En dat we gastvrij zijn tegenover ieder die u op onze weg plaatst. Dat we ook mensen die ja, ons niet direct liggen, niet vervloeken, maar hen zegenen. En dat we ook blij kunnen zijn met wie zich verblijdt en verdrietig kunnen zijn met wie verdriet heeft. Heer, werk zo met uw geest ook in de gemeente dat we eensgezind zijn. Niet hoogmoedig, niet op onze eigen inzichten alleen maar afgaan, maar dat we bereid zijn om nederig te zijn en te luisteren naar elkaar. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we kwaad met kwaad zouden vergelden. Maar leer ons iedere dag opnieuw om het goede te doen voor alle mensen. En zodat we met alle mensen ook in vrede kunnen leven. Heer, zo bidden we u dat u ook ons wilt transformeren. Iedere keer weer een stukje meer. Zodat we het beeld van Jezus mogen vertonen in ons leven vandaag. En laat ook deze dienst daar weer aan dienstbaar mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. Allereerst Psalm 79 vers 5. Dat is een couplet. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. Wij zijn de schapen die uw roepstem horen. Zo zitten we hier. We willen de roepstem van de Heer horen. En daarna zal gelijk ook het kinderlied gezongen worden. En dat is het bekende lied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En aansluitend zullen dan de kinderen naar de Bijbelklas gaan.
Met Lisette en met Joelle mee gaat zingen. En daarna zetten wij de kanon in. We gaan het proberen.
Oh.
We gaan enkele korte gedeelten uit het boek Jesaja lezen. En het laatste gedeelte dat gelezen zal worden, daar komt de tekst ook uit voor de preek van morgen. Maar de verbinding tussen die gedeelten is dat ook de schepping daarin soms wordt opgeroepen om God te prijzen. Maar in elk geval dat de schepping beschreven wordt als deelnemer ook aan de verlossing die God zijn volk brengt. Allereerst dat Jesaja 35, dan 41 en dan uit 43. En nog even, daarna zingen we voorafgaand aan de preek nog een lied dat dominee Troost gemaakt heeft over het eerste stukje dat we lezen uit Jesaja 35.
Jesaja 35, vers 1 tot 10. Bevrijding en terugkeer. De woestijn zal zich verheugen. De dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien. Welig bloeien als een lelie. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon. Met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen aanschouwen de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten en de mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond een bronrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, de heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden, hij is alleen voor het volk dat over de weg gaat. Dwazen dwalen er niet rond, leeuwen zullen daar niet komen, een roofdier is er niet te vinden, ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hen tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg. We gaan naar hoofdstuk 41. Armen en behoeftigen zoeken water. Niets. Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord geven. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. De woestijn maak ik tot een waterplas. Dor gebied tot een bronrijke streek. Ik plant in de woestijn ceder en acacia, myrte en olijfwilg. En ik laat in de wildernis den, sneeuwbal en cipres opschieten. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen, dat de hand van de Heer dit heeft verricht, dat de Heilige van Israël dit alles schiep. Hoofdstuk 43. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars. Daar lagen ze en ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen.
Straks na de preek zingen we een lied wat aanhaakt bij het thema dat ik aan deze dienst gegeven heb. Dat is het opwekkingslied 586, Heel de schepping geeft u eer. Het thema voor de dienst is Heel de schepping geeft God eer. En het vers dat ik specifiek daarvoor heb gekozen is uit het laatst gelezen gedeelte, Jesaja 43 vers 20, en ik zal dat zo wel aanhalen en nog weer voorlezen. Gemeente van onze Heer, broeders en zusters, jong en minder jong. Ik vraag je aandacht vanmorgen voor een verrassende uitspraak uit het boek Jesaja. De aankondiging namelijk dat zelfs de wilde dieren God eer zullen geven. Dat wordt gezegd namelijk in dat 20e vers dat ik nu voorlees, waar staat: de wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhals en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Dus als de Heere God met zijn verlossing komt, als God echt iets nieuws tot stand brengt in deze wereld, dan zullen zelfs de wilde dieren hem eer bewijzen. Nou, ik vind dat een buitengewoon fascinerende en hoopvolle belofte. Niet alleen voor Israël toen, maar ook voor ons vandaag. Want destijds, toen de Israëlieten deze belofte kregen, zaten ze in een enorme crisis. Het was voor hen de crisis van de ballingschap in Babel. En die crisis die maakte hen moedeloos. Ze hadden het gevoel dat God hen helemaal vergeten was. En die gevoelens van wanhoop, moedeloosheid, die vormen de achtergrond van het hele tweede deel van het boek Jesaja. Het zogenoemde troostboek dat in hoofdstuk 40 begint. Nou, wij hebben vandaag met een heel ander soort crisis te maken in de wereld. Een heleboel crises. Maar waar ik specifiek aan denk vandaag is de grote ecologische crisis, de klimaatcrisis waarmee we te maken hebben. En die de hele schepping om ons heen raakt. We zien die schepping veranderen. Nu hier, dan daar, extreme weersomstandigheden met enorme impact. En we zien ook allerlei diersoorten verdwijnen. 2 weken geleden kwam het Wereld Natuurfonds uit internationaal met een groot rapport, Living Planet rapport, waarin werd vastgesteld dat vanaf 1970, zeg maar de laatste 50 jaar, 73% van alle populaties dieren in de natuur verdwenen zijn. 73% in 50 jaar. Dus toen ik opgroeide als kind waren er 3 keer zoveel dieren dan nu. En denk je dan, oh, wat gaat dat betekenen nog voor de komende jaren? Wat een enorme gevolgen heeft dat. Diersoorten die eigenlijk onmisbaar ook zijn om ook voor mensen het leven op aarde leefbaar te houden. Het is een heel andere crisis dan die van de ballingschap. Maar je kunt er vandaag net zo moedeloos van worden, van die crisis. En net zo onzeker als het om de toekomst gaat. Maar, zegt dit Bijbelwoord uit Jesaja dan, God is bij machten om iets nieuws te verrichten. En als God redding brengt in deze wereld, dan zal ook de schepping daarvan mee profiteren. Dan zullen zelfs de dieren, de wilde dieren, hem eer bewijzen. Nou, dat vind ik dus een hoopvolle belofte, die ik ook nodig heb vandaag. En ja, waarmee ik hoop ook u te bemoedigen met die belofte. Juist te midden van alle wanhoop die ook de crisis in de schepping ons kan vervullen. Alleen ik weet niet wat voor plaatje je voor je ziet als je denkt aan wilde dieren die God eer bewijzen. Misschien denk je wel aan zoiets bijvoorbeeld. En als we straks dat opwekkingslied zingen na de preek over heel de schepping die God eer geeft, dan denk je misschien wel juist aan dat soort aaibare dieren. Of nou ja, het hoeven niet per se aaibare dieren te zijn, maar je denkt bij ja, dieren in de schepping die God prijst. En misschien dat toch eerder aan iconische dieren zoals de olifant, de orang-outang, de panda, de zeearend. Hè, die dieren die natuurorganisaties ook graag in de etalage zetten en die ja, ook mensen tot de verbeelding spreken. Veel meer dan de jakhalzen en struisvogels dat doen die in dit Bijbelwoord genoemd worden. Jakhalzen die staan juist bekend om hun doordringende gehuil, dat we tegenwoordig ook weer van de wolven in Nederland kennen. Ook Israëlieten associeerden jakhalzen daarom niet automatisch met lofprijzing. Nee, juist met klaagzangen. Er is een profeet in de Bijbel die tegenover God klaagt met deze woorden en zegt: laat mij klagen, laat mij schreeuwen, laat mij huilen als een jakhals en laat mij roepen als een struisvogel. Van jakhalzen ging ook dreiging uit, die kwam je liever niet tegen als je buiten je dorp kwam in Israël. En dat gold voor alle wilde dieren, want wilde dieren, dat is anders dan nu. In de tijd van de oude Israël behoorden de wilde dieren niet tot de bedreigde natuur, maar tot de bedreigende natuur. Daar ging dreiging van uit. En de jakhals staat er in feite symbool voor in de Bijbel. Dus in de oren van Israël moet deze profetie redelijk bizar geklonken hebben. Jakhalzen die God eer bewijzen. Ze zouden erbij huiveren. En ook dat struisvogels God eren, dat moet vreemd geklonken hebben, want net als jakhalzen stonden ook struisvogels te boek als onreine dieren. Ze worden vaak samen genoemd in de Bijbel, jakhalzen en struisvogels, altijd in een negatieve context. Behalve hier. Zelfs Job in al zijn lijden, die zegt op een gegeven moment, ja, Het is allemaal zo ellendig voor mij. Ik ben een broeder geworden van de jakhals. Ik ben een metgezel geworden van de struisvogels. Onheimische dieren die ruïnes van steden bewoonden als die steden op een of andere manier verwoest waren. Nou, mede daarom, vanwege die onvoorstelbaarheid, die bizarre achtergrond, het vreemde van juist dat die jakhals en struisvogels hier worden genoemd in een positieve zin, dat heeft ertoe geleid dat heel vaak deze woorden onmiddellijk als beeldspraak zijn opgevat. Dit moet wel dichterlijke overdrijving zijn. Dit kan niet echt zijn. Met opzet worden dieren genoemd die chaos en oordeel vertegenwoordigen. Om voor iedereen duidelijk te maken dat er natuurlijk beeldspraak is. En trouwens maakt ook het volgende vers dat niet gelijk duidelijk. Dat het nieuwe dat God aankondigt toch eigenlijk vooral met het Gods eigen volk, met Israël te maken heeft. Het gaat God om zijn verlossingsplan voor Israël. Dat moet tot een volk gemaakt worden dat zijn lof verkondigt. Nou, in een van de boeken die ik hierover las bij de voorbereiding, de schrijver die zei dan tussen neus en lippen doorbij van ja, maar vergeleken met de rest van de schepping is de mens ook veel meer geschikt om God te loven. Want alleen mensen hebben de mogelijkheid om God echt te eren zoals hij dat verdiend heeft. Maar zou dat werkelijk zo zijn? Denk ik dan. Dat mensen meer geschikt zijn om God te loven dan de schepping om ons heen? Ik geloof daar helemaal niets van. Alsof God ook alleen maar met woorden geëerd zou kunnen worden. Moderne mensen gaan er veel te gemakkelijk van uit dat de rest van de schepping geen stem heeft. En dat je om God te kunnen eren een taal moet kunnen spreken. Maar het wordt niet alleen hier gezegd, maar op veel meer plaatsen in de Bijbel. Dat heel de schepping zelfs steeds weer wordt opgeroepen om God te loven. De zon, de maan, de sterren, de dieren in het wild, vogels in de lucht. Van de woestijn lazen we zelfs dat die zich mag verheugen. En de dorre vlakte, dat hij vrolijk zal zijn. Zelfs bergen kunnen in de Bijbel juichen. Rivieren kunnen in de handen klappen. En volgens mij doe je de Bijbel geen recht als je daarin alleen maar beeldspraak ziet. En dan zeggen we, maar dat is natuurlijk niet echt. Dat is niet werkelijk zo bedoeld. Want in de Bijbel staat ook wel eens dat de aarde treurt. Dat de aarde rouwt. Dat de schepping zucht. Maar als dat rouwen en dat zuchten van de schepping, omdat ze lijdt onder de mensheid, ook niet alleen maar beeldspraak is, en kijk maar om je heen, dan geloof ik dat de schepping ook kan juichen. En dat zelfs jakhalzen en struisvogels God eer kunnen bewijzen. En daar wil ik graag met u op inzoomen vanmorgen. En dat doe ik aan de hand van 3 zoekvragen. De vraag: waarvoor brengen die wilde dieren God dan eer? Wanneer doen ze dat en hoe doen ze dat precies? Allereerst waarvoor? Nou, zegt God in vers 20 daar zelf over, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Alleen dat is minder eenduidig dat het lijkt, want daarna volgt nog een zinnetje. Dat heb ik tot nu toe even weggelaten met het citeren, maar dat pak ik er nu bij. En in dat zinnetje staat niet dat God die wilde dieren van dat water laat drinken, maar dat God zijn volk daarvan zal laten drinken. Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. En sommigen zeggen dan weer, zie je nou wel, het gaat Jesaja helemaal niet om het herstel van de schepping. Het gaat alleen maar om het herstel van Gods eigen volk, Israël. Maar ik geloof dus dat je dat niet zomaar tegenover elkaar kunt plaatsen. Alsof het een het ander uitsluit. En ter vergelijking zet ik er even een ander woord uit het boek Joël naast. Een klein profetenboekje, niet heel bekend, maar wel heel mooi. Het gaat over een sprinkhanenplaag, dat boekje. Een plaag die al het voedsel vernietigd heeft. En alle dieren die lijden dan mee in het oordeel dat God over de mensen voltrekt. En dan staat er Dat Micha zegt, hoor hoe het vee loeit. Runderen dolen maar rond. Nergens kunnen ze grazen. Zelfs schapen en geiten worden gestraft. En dan komt hij. Zelfs de dieren in het veld roepen tot u. De dieren van het veld roepen tot u. Nu elke waterstroom is opgedroogd en het laatste groen door vuur is verteerd. Dus die wilde dieren die delen daar in het oordeel van God over de mensen. En die beginnen tot God te roepen omdat elke waterstroom is opgedroogd. En als je nou denkt dat dat toch alleen maar beeldspraak kan zijn. Dan vergeet je dat dieren, de rest van de schepping, ook een eigen relatie met God heeft. Misschien vind je het vreemd als ik dat zo zeg. Dieren die een eigen relatie met God hebben. Maar denk eens aan het verbond dat God met Noach sloot na de zondvloed. Daarvan staat in Genesis 9 keer op keer dat een verbond was. Niet alleen met Noach en zijn nageslacht, maar met alle levende wezens op aarde. Ook met de vogels. Een verbond van God. Ook met de wilde dieren en het vee. Al het leven op aarde zou nooit meer door God vernietigd worden, belooft hij. En waarom zouden dieren dan ook niet tot God kunnen roepen? Als zij, ondanks die belofte van God, met allerlei rampen bedreigd worden. Rampen die vaak door mensen over de aarde worden afgeroepen. Niet voor niets zeggen ook de psalmen dat God zich wil ontfermen over heel zijn schepping. Dat hij het verlangen wil vervullen van alles wat leeft. Ja, zegt een van de psalmenstels, dat God mens en dier redding brengt. Nou, en als God dan dus opnieuw reddend ingrijpt, zoals het boek Jesaja aankondigt. Als hij dan water schept in de woestijn, een rivier in de wildernis. Ja, dan verandert dat roepen van die wilde dieren tot God in eerbewijs aan God. Omdat de schepping dan ineens volop ook weer kan meeprofiteren van een nieuwe dat God doet. Verlossingswerk waar God mee komt. Dus waarvoor brengen die wilde dieren God eer? Omdat zij ook mee mogen profiteren van het water dat God schept om zijn volk te laten drinken. En eigenlijk is dat niet zoveel anders dan wat Paulus zei in die woorden waarmee ik de dienst vanmorgen begon. Dat de schepping de rijkhalzen daaruit ziet dat de kinderen van God openbaar zullen worden in hun luister. Dat is omdat de schepping ook zucht onder de mensheid. Onder de zonde van de mensheid. En dan de verwachting mag hebben dat ze ook zal meeprofiteren van het verlossingswerk dat God doet. In elk geval het herstel van Gods volk en het herstel van de schepping zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat loopt door de hele Bijbel heen. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook die lofprijzing door jakhals en struisvogels laat dat zien. En dat is dus meer dan alleen maar beeldspraak. En ik word enthousiast van dit soort pareltjes uit de Bijbel. Teksten die ineens een heel ander perspectief aanreiken. God laat zijn schepping niet los. Nou, de tweede zoekvraag, wanneer die wilde dieren God eer zullen bewijzen. Opvallend genoeg is dat niet iets dat volgens het boek Jesaja heel ver weg ligt. Maar het is iets van de heel nabije toekomst. In het vorige vers zei God namelijk dat het nieuwe dat hij zal verrichten nu al ontkiemt. En hij stelt de ballingen zelfs de vraag of ze het nog niet gemerkt hebben dan. Heb je het nog niet gemerkt? Nou, als ik dat even naar onze situatie overzet, met al die ecologische drama's die we meemaken, of zullen meemaken, dan is de verleiding groot om die lofprijzing van de wilde dieren vooral iets van de heel verre toekomst te zien. Op dit moment zit de wilde natuur in de hoek waar de klappen vallen. Door toedoen van de mensheid worden wilde dieren, vogels, vissen op allerlei manieren bedreigd. Dus je zou zeggen, de natuur heeft toch veel meer reden om alleen maar tot God te klagen over de mensheid dan om God eer te bewijzen. Ja, maar ook hier zeg ik weer, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Want overal waar al iets van verlossing zichtbaar begint te worden, begint te ontkiemen, daar kan ook de schepping er al van mee profiteren. Maar dan moet je het wel willen opmerken. Je moet het willen zien. Als mensen bevrijd worden van de afgoden die ze dienen, of laat ik het wat directer zeggen, als jij bevrijd wordt van de afgoden die je dient, afgoden van hebzucht, van gemakzucht, van vernielzucht, als het om de schepping gaat, dan kan dat ook onze druk, kan dat ook jouw druk op Gods schepping verminderen. En dan kunnen dieren, kan de rest van de schepping mee profiteren van iets nieuws dat God in jouw leven bezig is te doen. In onze Jesaja-tekst zijn dat de woestijndieren. En een van die andere woorden uit Jesaja die we lazen vanmorgen, hoorden van bomen en struiken die God aanplant in de woestijn. Je zou vandaag ook aan weidevogels en akkervogels kunnen denken, als mensen zich daarvoor inzetten. De Heer Jezus die zegt ergens dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van ieder die in hem gelooft. Bekend woord. En dan staat erbij dat Jezus daarmee doelde op de Heilige Geest. Die rivieren van levend water, dat ziet op de Heilige Geest. Maar let even op die beeldspraak. De Heilige Geest kan dus ook de vorm aannemen van rivieren van levend water. Waarbij ook mensen die door Jezus getransformeerd worden, waardoor ook mensen tot zegen gaan worden voor hun omgeving. Want als de Geest werkzaam wordt in jou en mijn leven, dan moet dat ook merkbaar worden voor je leefomgeving. Niet alleen voor de mensen om je heen, maar voor heel Gods schepping. Als het goed is, zullen mensen en dieren dan iets merken van een nieuwe manier waarop jij in het leven bent komen staan. Minder hebzuchtig, minder roofzuchtig, minder egoïstisch, minder alleen op je eigen welzijn gericht en je welvaart. En het mooiste is dat je op zo'n manier ook zelf Gods lof dan kunt verkondigen. We lazen dat Gods doel is een volk te formeren dat zijn lof verkondigt. Nou, dat gebeurt al op het moment dat jij je inzet voor gerechtigheid. Sociale gerechtigheid, Miga zondag, dat het onrecht in de wereld dat mensen overkomt. Maar ook ecologische gerechtigheid. Alleen dat is een verandering die niet vanzelf spreekt in ons leven. Daar heeft de Heilige Geest zijn handen vol aan met ons. En let eens op het contrast dat direct ook in het vervolg van dit Bijbelwoord in het boek Jesaja zelf zichtbaar wordt. Gods uiteindelijke doel is, hoorden we, dat hij een volk vormt dat zijn lof verkondigt. Maar direct daarna volgt er een profetie waarin Israël wordt aangeklaagd door God omdat ze nog helemaal niet zo ver zijn dat ze zijn naam aanroepen. En dan zegt God zelfs dat ze hem met al hun offers geen eer hebben bewezen. En dan staat er precies hetzelfde woord in de grondtekst als gebruikt werd van die wilde dieren. Het zijn de enige plaatsen, heel dicht bij elkaar in het boekje Jesaja, waar die woorden worden gebruikt. Dus de wilde dieren die bewijzen, zullen God eer bewijzen. En het probleem is dat Israël dat nog niet doet. En daarmee laat Jesaja een scherp contrast zien. Echte verandering komt blijkbaar niet vanzelf. En zelfs de schepping, zelfs de wilde dieren, brengen God soms eerder eer dan zijn eigen volk dat doet. Het is ook niet alleen maar iets toekomstigs, zei ik, dat die wilde dieren God eer zullen bewijzen. Het is belangrijk om daar alert op te zijn waar die lofprijzing ook nu al in Gods schepping ontkiemt en er iets van zichtbaar wordt. En bedenk dan dat daar in een spiegel aan je wordt voorgehouden, ook voor jouw leven vandaag. De schepping gaat je soms voor in de lofprijzing. Mijn derde zoekvraag was het hoe. Waarvoor bewijzen die dieren God eer? Wanneer doen ze dat? De vraag, hoe doen ze dat dan? Nou, ik kan daar heel kort over zijn. Ze doen dat allemaal naar hun eigen aard. Omdat ze allemaal naar hun eigen aard geschapen zijn door God. En natuurlijk, dat is een geloofsuitspraak. Dat dieren God eer bewijzen. Want dieren die kunnen hun lofprijzing niet met woorden tot uitdrukking brengen. Maar waarom zou dat per se moeten? Ik ken ook mensen die hun lofprijzing aan God liever in muziek dan in woorden uitdrukken. Ze zijn niet zo van de woorden, maar ze kunnen dat wel met muziek doen. En ik ken mensen die dat zelfs met dans kunnen doen. God lofprijzen, ik kan dat niet. Maar zij kunnen dat wel. God eer bewijzen met kunstzinnige uitingen. Meer dan ze dat met woorden zouden kunnen doen. Of denk eens aan kinderen die met beperkingen worden geboren. Waarvan je misschien niet eens weet of ze ooit in staat zullen zijn om met woorden uitdrukking te geven aan wat ze voelen en denken. Maar hun leven zelf kan één grote verkondiging zijn van de lof van God. Je kent het begin van Psalm 19 misschien wel. De hemel verhaalt Gods majesteit, het uitspansel, het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het aan de volgende nacht. Maar er wordt niets gezegd, er wordt geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Nou, zo mag je ook die lofprijzing van de dieren zien. Zelfs die van de klaagdieren als jakhals en struisvogel. Het is allemaal niet zo melodieus. Ze gaan er het Songfestival niet mee winnen. Maar God hoort er lofprijzing in. God hoort er lofprijzing in. Omdat elk dier God mag prijzen naar zijn eigen aard. In een van de psalmen wordt van God gezegd dat hij troont op de lofzanger van Israël. Prachtig gezegd. God heeft zijn volk geformeerd om zijn lof te verkondigen. En als dat volk dat doet, dan is dat een getuigenis, een machtig getuigenis van het koningschap van God. Maar misschien mag je wel zeggen dat God net zo goed troont op de lofzanger van de schepping. En dan niet alleen op de lofzang van de zanglijsters en de nachtegalen. Want alle vogels, alle vissen, de wilde dieren, zelfs bergen en rivieren, zijn geschapen om Gods lof te verkondigen. En ze zullen dat ook doen. Telkens wanneer er iets zichtbaar wordt van Gods verlossingswerk. En als de schepping daar dan van mee profiteert. In een tuin die bloeit. Lofprijzing van God. Een natuurgebied dat niet langer hoeft te zuchten onder een deken van stikstof. Lofprijzing van God. Dieren die niet alleen maar als consumptie worden gezien, maar ruimte krijgen om hun levenscyclus te voltooien. Lofprijzing van God. En straks nog veel meer dan vandaag, bij de definitieve komst van Gods koninkrijk. En dat klinkt door in het boek Openbaring waarmee ik besluit. Johannes zegt dan: elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde, in de zee. Elk schepsel, alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid. Amen. We zullen God danken en tot een bede. We zullen voorbeden doen voor de familie van zuster Terstegen. En we zullen bidden ook voor zuster Joke van het Oever, die, zoals u via Scipio begreep ik ook al meegekregen hebt, in het ziekenhuis ligt na een val die ze heeft gemaakt. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, ja ook wij, heel de schepping leeft voor de glorie van uw naam. En Heer, zo ja, komen we hier samen deze dag om dat ook uit te drukken in de liederen die we zingen, in de woorden die we uitspreken. Maar u beoogt dat dat ook in ons leven door de week zichtbaar wordt, in hoe wij in het leven staan, hoe wij met elkaar en met uw schepping omgaan. En Heer, we danken u dat u ons daar ook in oude woorden uit de Bijbel bij bepalen kunt. En dat u ja, door uw geest ook woorden van lang geleden elke keer weer opnieuw laat spreken. En ons daarmee ook een spiegel kunt voorhouden. Ons kunt aansporen om ook ons leven tot eer van uw naam te laten zijn. En Heere, dan bidden we u ook dat dat zo mag doorwerken, die woorden van u in ons leven, dat dat ook gebeurt. Dat we vernieuwd worden en ook in ons doen en laten herkenbaar zijn als mensen die uw eer voorop stellen. En geef Heer dat de schepping daar ook in delen mag. En dat verlangen vervuld mag zien worden, dat als de luister van uw werk in Gods kinderen openbaard wordt, dat zij er dan ook van mee profiteren. Heren, we bidden u om uw ontferming over deze wereld, over uw schepping. Want het kan ons wel aanvliegen als we elke keer weer berichten horen en zien over ecologische rampen. Veranderingen die zich voltrekken in een snelheid die niemand ooit voorzien heeft. En dat er zoveel van uw schepselen in korte tijd al verdwenen zijn van de aardbodem. Heer, ontferm u over deze schepping. We beleden aan het begin van de dienst dat u nooit loslaat wat uw hand begon. En geef dat dat ook, ons ook vertrouwen mag geven, Heer, dat u ook weer bij machten bent om nieuwe dingen te doen. En dat ook uw schepping daarin delen zal. Heer, we bidden u voor de wereld ook waar onrecht plaatsvindt. Ook onrecht waar mensen onder gebukt gaan. We bidden u voor mensen die lijden onder oorlogen zoals in Oekraïne. Strijd zoals in Gaza en Libanon en Israël. Onderdrukking in landen als Noord-Korea, Afrika en verschillende plaatsen. Heer, ontferm u. En geef dat mensen ook opstaan om zich sterk te maken voor recht en gerechtigheid en barmhartigheid en vrede. En zegen het werk van Stichting MIGA ook om mensen bewust te maken van het onrecht en hun roeping om daar iets aan te doen. Heer, werkt u met uw geest en bouw aan uw koninkrijk. We bidden u ook voor elkaar. We dragen de familie Terstegen aan u op. Nu ze afscheid hebben moeten nemen van onze zuster Albertje Terstegen. Heer, geef dat de dag van de begrafenis ook het evangelie een kracht mag zijn van hoop en bemoediging. Dat zoals we gezongen hebben ook in de dood u ons niet alleen laat. Maar dat u een God bent die ons draagt van dag tot dag. En zelfs ook door de dood heen ons blijft dragen. Heer, troost en bemoedig de familie. We bidden nu voor Joke van het Oever. dat ze herstellen mag van de val die ze heeft meegemaakt. En dat ze straks ook weer zelfstandig kan staan en lopen. Wilt u daarbij zijn en ook haar kracht geven en herstel zegenen. Heren, we bidden u voor ieder die met zorg en ziekte te maken heeft in zijn of haar leven. Niet altijd weten we dat van elkaar. Soms zien we het uiterlijk ook niet altijd aan een ander af. Of die diepe moeite meemaakt en in somberheid en donkerheid de dagen doorbrengt. Heer, wilt u het licht van uw evangelie elke keer weer een kracht laten zijn die in staat is door de donkerte heen te breken. En geef dat we als gemeente ook oog hebben voor elkaar daarin. Heer, zegen het verdere van deze zondag, de week die voor ons ligt, gaat u met ons mee. En stel ons ook tot een zegen, dat rivieren van levend water ook uit onze harten mogen stromen. En daarin zegen mogen brengen voor mensen en dieren, voor heel uw schepping. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de collecte. Er wordt een filmpje getoond van Micha. Kinderen komen terug uit de crèche in de Bijbelklas. En dan zingen we als slotlied gezang 479, 1 en 4. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee.
Waardigheid is voor mij heel erg dat je, denk ik, een bril opzet met een liefdevolle kijk. Dus dat je je omgeving en de mensen om je heen ziet met die blik of met de ogen van, ik zou bijna zeggen met de ogen van God.
Micha is in 2006 begonnen in Nederland als een beweging van mensen die opstaan voor gerechtigheid en de krachten ook met elkaar wilden bundelen. Ze waren geïnspireerd door de MIGA wereldwijde beweging, waarin op allerlei plekken en in allerlei landen dit al gaande was.
MIGA Nederland is een organisatie die kerken en christenen bewust maakt van onrecht en ze wil activeren om zelf recht te doen.
Ik ben Gertine Blom, ik ben dominee in Utrecht. En ik heb afgelopen jaar de MIGA-cursus gedaan met een groepje gemeenteleden uit mijn kerk. En in die cursus werden we ons bewust van heel veel thema's, grote thema's, geld, armoede, kleding, eten, alles wat er mis is in de wereld. En we dachten daarover na. En we werden ons bewust van het feit dat er niet kant-en-klare oplossingen zijn. Maar dat er wel vaak een heel verhaal zit achter de dingen die je koopt of de dingen die je doet.
Ik denk als heel veel mensen het bewust zouden weten van hey, die smartphone of die tablet die ik heb, daar zitten echt gezinnen achter die daar dag in dag uit mee bezig zijn. Dat je bewuster het product kiest waar je voor gaat.
Ja, een manier waarop ik kies om recht te doen is eigenlijk heel klein. Bijvoorbeeld als ik naar de bakker ga. De bakker moet vaak wel een beetje lachen wanneer ik weer aankom zetten, want ik probeer dan mijn brood te kopen zonder verpakking. Dus ik kom dan met mijn broodzakken kom ik aan en vraag of ik twee bekoren brood mag. En dan willen ze al automatisch wel dat zakje pakken. Zeg, nee, ik heb mijn eigen zakje. Maar kijk, zie ik je echt even gek aan. En dan vragen ze wel vaak, oh, en waarom? En zo krijg je eigenlijk elke keer hele leuke gesprekken. Ik geloof dat er 4 verschillende verkopers bij ons bij de bakker staan. Ik heb ze nu allemaal een keer gehad. En een van de verkopers, heel leuk, die zei van de volgende keer dat ik kwam van, ja, ik ben nu ook afval gaan scheiden. Ja, dat vind ik heel tof, want dan kun je dus door zelf op een bepaalde manier keuzes te maken, kan je dan ook nog in gesprek gaan met anderen en eigenlijk ook weer andere mensen inspireren.
Het leger des Heils wordt natuurlijk heel vaak de vraag gesteld, als nou een dakloze tegenkomt, wat vind ik eng, wat moet ik daar dan mee doen? Niet mee naar huis nemen. Geld geven is ook niet altijd even behulpzaam. Als iemand honger heeft, nou neem hem mee, ga dan lekker een kop koffie met hem drinken en een broodje bij de Hema of bij een andere winkel. En het allerbelangrijkste is, ook als je haast hebt, kijk hem even in zijn ogen. En loop hem niet zomaar voorbij. En dat geldt niet alleen voor daklozen, dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Zoals gezegd, de wereld verandert als we met z'n allen zouden afspreken, als we iedere dag om 3:15 aan iedereen die we tegenkomen een glimlach gunnen. Amen. gaat de wereld er echt anders uit.
Doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.